Ik heb u beloofd dat we nu terug zouden gaan naar Leviticus. En dat wordt dan Leviticus 3, waar we dan de beschrijving vinden van dit offer, dit dankoffer, of ook wel genoemd dit vredeoffer. Er staat in vers 1, indien zijn offerande een dankoffer is. En dat woord indien, dat betekent dan dat het hier gaat om een vrijwillig offer. In hoofdstuk 4 hebben we gelezen over het zondoffer. En er staat gewoon, als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling enzovoorts. Dan zal hij, en dan moet hij dus een offer brengen. Hij zal die vaart brengen tot de deur enzovoorts. En maar hier, in verband met dit, met het dankoffer, krijgen we te maken met vrijwillige offers. Dat is geen verplichting meer. En daarom staat er, indien zijn offerande een dankoffer is. En het woord indien betekent alleen maar dat het kan er zijn. Het hoeft er niet te zijn, maar het kan zijn. Vrijwillig. Indien zijn offerande een dankoffer is. En hier krijgen we dan het woord dankoffer voor de eerste maal. En hier staat dus het woord voor vrede, en dat in het meervoud. Vreden of vredes, daar wil ik afwezen, want wij gebruiken het nooit in het meervoud. Maar het staat hier wel zo. Indien zijn offerande vreden is, of iets dergelijks, daar gaat het om. Het is een offer wat een uitdrukking is van de verschillende soorten van vrede, op allerlei manier, zegt de apostel Paulus, die wij ontvangen hebben. Indien zijn offer aan de dankoffer is, zo hij ze van de runderen offert, het zijn mannetje of wijfje volkomen, zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. Niet alleen dat dit zogenaamde dankoffer een vrijwillig offer is, geen betekent dat het niet gebracht hoeft te worden, maar men kan het kiezen, maar het betekent vervolgens ook dat wanneer een dankoffer gebracht wordt, men kan kiezen uit verschillende vormen van dat dankoffer. Vandaar dat er staat, zo hij ze van de runderen offert. Dat wil zeggen, dat kan hij doen. Het hoeft niet van de runderen, want zoals gezegd, het kan ook zijn van het klein vee, dat is vers 6, en het kan ook zijn een geit, en dat is dan vanaf vers 12. En dat zijn dan de drie verschillende vormen van dit dankoffer. Dus, zo hij ze van de runderen offert, het zijn mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, hoe dan ook, het moet gaan om een volmaakt offerdier. Dat staat trouwens ook in vers 6 over het kleinvee. Het moet volkomen zijn. En van de geit kan ik het zo gauw niet vinden. Dan zie ik het in de gouden geit. Hè? Jawel, maar kijk of erbij staat dat het ook volkomen moet zijn, maar dat zie ik er zo gauw niet bij staan. Maar het principe blijft dat het gaat om een volkomen offerdier, een offerdier waaraan dus geen gebrek is. En dat is te meer zo, daar, zoals we gezien hebben, dit offer een beeld is van opstanding. Een opstanding heeft te maken met een nieuwe schepping, dat wil zeggen een volkomen schepping, een waaraan niks mankeert. Daar gaat het altijd om. Ik moet hierbij denken aan een van de offers die hierbij niet genoemd worden, die niet deel uitmaakt van een van deze vijf offers uit Leviticus. Dat is het offer van de rode vaars, waarbij ook staat dat het gaat om iets wat volkomen is. Volkomen rood moet hij zijn. Een egaal rood rund. Een rode koe, zo wordt het ook wel genoemd in de nieuwe vertaling dan. Het offer van de rode koe. Maar het moet volkomen zijn. En deze rode koe is inderdaad een beeld van de zoon des mensen, dat wil zeggen van de opgewekte Christus als de laatste Adam, namelijk de Heer uit de hemel. Het is volkomen. En zo hier ook, een volkomen dier moet het zijn, een volkomen die rund, namelijk het zijn mannetje of wijfje. In de eerste plaats is het zo dat runderen te maken hebben met de mensheid in het algemeen. Niet speciaals, niet bijzonders, maar de mens in het algemeen, ik geloof dat ik dat al eerder naar voren gebracht heb. Het is een stier of een koe dus eventueel, maar grootvee staat voor de mens, Adam in het algemeen. Het offer van de rode vaas, een koe dus, is ook inderdaad een beeld van de laatste Adam, namelijk Christus. Het heeft te maken met mensheid in het algemeen. Er zit nog een andere, diepere gedachte achter, ik weet niet of ik dat ooit al naar voren gebracht heb. Maar het is dat groot vee een beeld is van vruchtbaarheid. Het is namelijk zo dat een van de eerste dingen die van de mens gezegd wordt, is dat hij moet heen gaan en zich vermenigvuldigen. Hij moet de aarde vullen. Hij moet veel worden. Hij moet zich ontwikkelen. De tragiek is alleen dat de mens zich heeft ontwikkeld, maar van God af, de verkeerde kant op. Hij heeft zich ontwikkeld op de methode, volgens de methode van het zuurdecem. Namelijk, hij is wel groter geworden, maar hij heeft bepaald niet meer inhoud gekregen. Hij is wel gezwollen, maar hij blijkt hol te zijn. Hij is niet gevuld. Dat is het punt. Maar het gaat erom dat tot de mens, een van de eerste dingen die tot de mens wordt gezegd, is dat hij moet veel worden. En het rund is een beeld van de mens in het algemeen en daarmee tevens een beeld van die ontwikkeling, van die vruchtbaarheid, van die vermenigvuldiging. Een rund namelijk, in de Bijbel, een koe of een stier, dat maakt niet uit, is in principe een var. En een koe is dan ook een vaars. Het is precies hetzelfde woord eigenlijk, maar dan met een wat andere uitgang. Maar het principe van dat woord zijn twee letters in het Hebreeuws, de P of de V, dat is hetzelfde, hè? De P of de PH, dus in wezen hetzelfde. De letter P en de letter R, de res. En dat op zich vormt al een woord. Dat principe van die P en die R is namelijk vrucht. Het woord voor vrucht is pri in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, het woord voor een rund, het woord voor een koe, betekent op zich al vruchtbaarheid. Heeft op zich al te maken met vermenigvuldiging. Het is daarom ook zo dat de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, laat ik me daar maar bij houden, is de alef. Wij kennen hem via het Grieks weer als alfa. Maar het is de alef en het woord alef betekent zoveel als de stier. En eigenlijk de kop van de stier, het begin van de stier. Het is de eerste letter van het alfabet. En u weet dat de alfa genoemd wordt als het begin. Hè? Je hebt het begin en het einde, de alfa en de omega. Zodat die eerste letter is heet stier of de kop van een stier. Maar het is tegelijkertijd ook begin van een ontwikkeling. Het begin van het alfabet, maar het is begin in het algemeen. Daarom is het ook de eerste letter van het alfabet. Maar het principe van de stier is het principe van de vruchtbaarheid. Nou is dat niks nieuws. Want iedereen die een heel klein beetje weet van symboliek, het zij binnen het christendom, het zij daarbuiten, die weet dat de stier een beeld is van vruchtbaarheid. Van voortplanting in het algemeen. Datzelfde geldt voor de kleur rood. Dat is namelijk ook de eerste kleur. En rood staat ook voor ontwikkeling. Rood heeft de neiging te overheersen. Daarom is de kleur van de heerschappij. Drukt ergens een stempel op. Het is het principe wat zich uitbreidt, wat zijn macht uitbreidt, wat zijn invloed uitbreidt. En vandaar dat de kleur rood en de stier gewoonlijk ook met elkaar in verband gebracht worden. Hè? Ja, dat is het hele principe. En vandaar dat de mens niet alleen wordt voorgesteld door het rund, maar bovendien heet de mens Adam, namelijk rood. Dat betekent rood, ja. Die dingen die komen dus allemaal bij elkaar. Rood is de kleur van die ontwikkeling, van die zich uitbreidende kracht. Hè? Nou, dat is het beginsel ook van een rund. Het staat voor die kracht die zich ontwikkelt. Daarom is het een beeld van de natuurlijke mens ook in het algemeen. Daarbij moet ik er even aan denken dat de vorst van deze wereld typologisch heet farao. We hebben het al even over Egypte gehad, ik kan er nou wel even op ingaan. Egypte wordt geregeerd door farao. Met andere woorden, deze wereld wordt beheerst door iets wat farao heet. Maar de naam farao is een uitbreiding van het woord far. Farao begint met het woord far, namelijk het rund. De stier dus eigenlijk. En het is daarom niet zo gek dat in Egypte de stier het meest belangrijke heilige dier was, heilig symbool. Men had ook altijd één stier ergens staan, ik weet niet precies waar, geloof in Thebe. Maar dat was dan de heilige stier, één. Maar het is een uitbeelding van de farao zelf. En daarmee een uitbeelding van God. de godheid, maar in ieder geval de godheid in relatie tot deze wereld. En dat kan op verschillende manieren dan uitgelegd worden, dat weet ik ook wel. Maar het gaat maar om dit principe. Het is het beginsel van de vruchtbaarheid. En die stier en de farao beelden allebei hetzelfde uit, namelijk het vruchtbaarheidsbeginsel. En dan krijgen we het te maken met het volgende verhaal, namelijk dat de farao, die ligt 's nachts te slapen en dan droomt hij. En waar zou hij nou over dromen? Zie, zo makkelijk is het nou. Dan droomt hij over vaarzen, koeien dus. En hij ziet vaarzen komen uit de Nijl. Nou, ik wil me niet in de plaats van Jozef stellen, maar ik wil toch wel vaststellen dat de verklaring van zo'n droom niet zo erg moeilijk is, toch? Je een beetje een typologie weet, hè? Zo'n droom is niet willekeurig te verklaren, maar die beantwoordt aan bepaalde patronen, bepaalde structuren. Want de vaars is een beeld van de vruchtbaarheid van deze wereld. Het is de vrouwelijke koe, het is de vrouwelijke rund. Het is daarom uitdrukkelijk een beeld van de aardse, stoffelijke wereld, zal ik maar zeggen. En waar ontleent de Egypte, wat een beeld is van de wereld, zijn vruchtbaarheid vandaan? Waar komt de vruchtbaarheid van Egypte vandaan? Uit de Nijl. Dus farao droomt dat de koeien uit de Nijl komen. Het zijn vette koeien, in principe. Eerst wel, tenminste, hè. Later verandert het een beetje, hè. Maar dat is het principe. En de verklaring is dan dat die zeven koeien zijn een beeld van staan voor 7 jaren. Nou goed, dat kun je uit de droom niet opmaken. Dus dat, daar is de Heer bij aan te pas gekomen, zal ik maar zeggen, om dat dan toe te lichten. Dat het gaat over 7 jaren, hè. En 7 vette koeien en 7 magere koeien zijn een beeld van 7 vette jaren. En daarna 7 magere jaren. En zo gaat het, dat is het beeld. En het gaat dus om de overvloed die Egypte heeft, maar en vervolgens over het gebrek wat Egypte zal hebben. Waarschijnlijk omdat de Nijl te weinig water heeft en te weinig overstroomt en het land dus te weinig bevrucht wordt en daarom geen vruchten meer kan voortbrengen. En dus magere koeien. En dat is wat prompt wordt uitgebeeld in de tweede droom die de farao heeft. Want u weet waarschijnlijk wel dat in Egypte en ook in deze wereld alle dingen 2 zijn. Hè? Alle dingen hebben hun tegenkant. Het is allemaal dualistisch, dus je droomt nog een keer. En dan gaat het over 7 vette aren en 7 magere aren. En dat staat voor hetzelfde, de vruchtbaarheid van het land, wat immers afhankelijk is van de Nijl enzovoort. Nou, dat is de verklaring van zijn droom. Zie? Dus een koe of een stier is een uitbeelding van vruchtbaarheid in het algemeen. Wanneer het gaat om de stier, om het mannelijke, is dat in de eerste plaats eigenlijk een heenwijzing naar degene die heerschappij hebben in deze wereld. Dat is primair God. Dat is aan de andere kant ook Satan. Net zo goed. En verder geldt het voor alle overheden en machten. In die hoedanigheid althans. En daarom ook voor de overheden en machten voor zover die hier op aarde zijn. Mensen namen die heerschappij uitvoeren. Dan is het mannelijk. Maar gaat het over dat wat ondergeschikt is, zal ik maar zeggen. Dan gaat het over het vrouwelijke. En dan wordt het dus niet meer een var, maar een vaars. Dat is het. Dus hier wordt gesproken over een rund. Het zijn mannetje of wijfje, een beeld dus van de mens, maar in de eerste plaats van de Heere Jezus, die zowel mannelijk als vrouwelijk gezien kan worden. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik nou niet zeg man of vrouw, want dat is natuurlijk niet waar, maar wel mannelijk of vrouwelijk. Want de Heere Jezus is aan de ene kant de zoon des mensen, bovendien is hij de Alef, of voor mijn part dan de Alfa, en de Omega ook trouwens. Maar hij is het eerste, het begin en het einde. En in de zin van begin is hij dus mannelijk, de verwekker, de eersteling van een nieuwe schepping. Degene die de erfgenaam is van de wereld, zal ik maar zeggen, dan is het mannelijk. Maar wanneer we hem zien als de knecht des Heren, de middelaar, hij die zijn leven wijdt aan God en ondergeschikt is aan God, omdat hij God dient, dan wordt hij prompt uitgebeeld door een vaars. En vandaar ook het offer van de rode vaars. In Numeri is dat dan. 19 geloof ik, hè? Ja. Want daar zien we de Heer als de ondergeschikte. Hij die zich ondergeschikt maakt aan de wil van God. Maar niettemin is hij degene die verwekt. Vruchtbaarheid voorbrengt enzovoorts. Goed, dus mannetje of wijfje. In beide gevallen spreekt het over eigenschappen. Kwaliteiten van Christus. Maar daarmee spreekt het ook over de verschillende eigenschappen van degene die met Christus zijn, of degene die in Christus zijn. Want wat voor Christus waar is, is voor ons ook waar. Aan de ene kant wordt van ons gezegd dat wij erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus. In dat geval zijn wij mannelijk. Wij zijn leden van het lichaam van Christus, hetgeen dan dus het lichaam is van een man. En dat zou je dus kunnen noemen een mannelijk lichaam. Wat dan ook volgens Efeze opgroeit tot de mannelijke rijpheid. Maar wanneer we zeggen dat wij ondergeschikt zijn aan God, dat wij hem gewijd zijn, hem dienen enzovoorts, dan spreken we over over een vrouw, over het vrouwelijke. Vrouwelijke aspect van de gelovigen en dus ook van de gemeente. Dat blijft natuurlijk zo dat de gemeente in ieder geval een vrouwelijk woord is. En verder ook inderdaad als vrouw staat ten opzichte van de man, waarbij de man dan Christus zelf is. Let wel, om verwarring uit te sluiten, ik heb het niet over een bruidegom en een bruid. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Hè? Ik heb het alleen over de verhouding die er nu bestaat tussen Christus en de gemeente. Precies de manier zoals dat in de Bijbel, in Efeze dus, gevonden wordt. En daar kan natuurlijk niemand mee kwalijk nemen dat ik dat zo zeg, hè? Want daar staat het allemaal. Dus een rund, het zijn mannetje of wijfje, maar ja, men kan kiezen, want in beide gevallen klopt het beeld. In beide gevallen blijft het type gelden, zal ik maar zeggen. Een mannetje of een wijfje, volkomen zal hij die offeren. Dat wil zeggen, het moet een volkomen dier zijn, want het spreekt over opstanding en dus gaat het over volmaaktheid. De volmaaktheid van Christus en de volmaaktheid van allen die in Christus zijn. En dan staat er, hij zal die offeren voor het aangezicht des Heren. En een van de belangrijkste gevolgen van de opstanding is dat daardoor een nieuwe schepping, maar ook het nieuwe verbond tot stand kwam en in werking treedt. En het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond is dat onder het oude verbond er een scheiding was tussen het aangezicht Gods en het aangezicht van de mens. Er was een bedekking. En anders bezoekt u maar eens een keer de synagogen, dan kunt u dat zien. Daar draagt men een hoofddeksel. Een bedekking is een beeld van de wet die hen scheidt van God. Ja, dat weten ze niet. Dat weten ze zelf niet, maar dat is wel zo, zegt de apostel Paulus. En maar hij zegt, wij leven onder een nieuw verbond. Wij zijn dienaren geworden, wij dienen God ook. Wij hebben ook godsdienst, maar dan onder een nieuw verbond. En het verschil tussen de oude en het nieuwe verbond is dat bij het nieuwe verbond de bedekking is weggenomen, want wij zien de Heer van aangezicht tot aangezicht. Zonder bedekking. En dat heeft tot gevolg dat de heerlijkheid van God ook afstraalt op ons. Dat is allemaal typologie, je kunt het terugvinden in 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4 ook nog een gedeelte. Want daar wordt daarover gesproken, dat de heerlijkheid van God afstraalt op Christus, maar daarmee ook op ons. Wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. En als u zegt, ja, maar wij zien hem toch niet zo rechtstreeks, dan zegt de apostel, nee, maar het is via een spiegel. Dat betekent, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Het is niet rechtstreeks, maar of er nou al of niet een spiegel tussen zit, daar merk je niks van, hoor. Dat is een goede spiegel. Ja, sommigen zeggen, die spiegels die waren zo oud, het is een bedekking, we kunnen nog niet goed zien, straks zien we pas goed. Nee, dat is een verkeerde uitleg. Het gaat er juist om dat we wel kennen van aangezicht tot aangezicht. De apostel zegt, als het volmaakte is gekomen, zullen we kennen van aangezicht tot aangezicht. En het volmaakte is gekomen, want het volmaakte is Christus. En wij kennen dus van aangezicht en wij zien hem dus ook, ja in geestelijke zin weliswaar, alleen ja inderdaad niet rechtstreeks en daarom wordt gezegd in een spiegel. Maar dat is wel degelijk van aangezicht tot aangezicht. Wij hebben geen bedekking. Paulus zegt, als er een bedekking is, dan komt dat, dan is dat het resultaat van het werk van de God deze eeuw, die ongelovigen bedekt, opdat hen niet bestralen het licht, de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4. Huh? Vers 4? Nou, in ieder geval, dat is waar het over gaat. Wij kennen van aangezicht tot aangezicht. Als wij opgewekt zijn, dan kennen we de Heer van aangezicht tot aangezicht. En bovendien verwijs ik gemakshalve dan maar weer naar de Hebreeënbrief, waar inderdaad gezegd wordt dat we alle vrijmoedigheid hebben om in te gaan en hem te naderen tot de troon en dat soort dingen meer. Er is geen enkele scheiding meer. Het voorhangsel is weg en we gaan in tot de binnenste heiligdom. Dus voor het aangezicht des Heren. Nou, dan komen we bij vers 2, want we maken vandaag toch nog enige vorderingen. Leviticus 3, vers 2, daar staat, en hij zal zijn hand op het hoofd zijner offeranden leggen en zal ze slachten voor de deur van de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen, enzovoort. Hij zal zijn hand op het hoofd zijner offeranden leggen. Wie zal dat doen? Ja, degene die het offer brengt. Niet iemand namens degene die het offer brengt, maar degene die het offer brengt zelf. Dat is een belangrijke waarheid. Is hier geen middelaar meer? Gaat hier rechtstreeks. Degene die het offer brengt, moet zelfs zijn handen leggen op de kop van het offerdier. En bovendien moet hij zelf het dier slachten. Doden dus. Hij moet het offer zelf brengen. Dat is een nieuwe waarheid die we nog niet eerder zijn tegengekomen, naar ik mij herinner. Het gaat erom nu dat de offeraar zelf het dier brengt en zelf ook slacht. Het is een vrijwillig offer, maar het heeft wel consequenties. Hij moet het werk wel zelf doen. Want het gaat hier om opstanding. Het gaat hier om een vrijwillige zaak. Het gaat hier om een komen tot God. Het regelrecht voor zijn aangezicht. Er is geen enkele scheiding meer. Er wordt geen middelaar meer gezien. Het is direct voor de Heer. En daarom moet de offeraar zelf zijn dier slachten. Hij moet zijn hand op het hoofd zijner offeranden leggen. Wel, dat is de eenvoudige waarheid van identificatie, hè. Handoplegging is identificatie met, dat wil zeggen deze offeraar legt de hand op de kop van zijn offerdier, waarmee hij verklaart dat dat offerdier een beeld is van hemzelf. Het offerdier staat in zijn plaats. En dan moet hij vervolgens het dier zelf doden. Dat is een belangrijke zaak. Dan weet ik wel, ik zeg het nog maar eens een keer, wij zien alleen in al die offerdieren maar de dood. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het bloed van dit dier in de eerste plaats. Het gaat dus om het leven van dit dier. Wat gesprenkeld wordt. Hè. Even kijken, hoe staat het precies? En ze zal ze slachten voor de deur in de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed rondom op het altaar sprengen. Enzovoort. Daar blijft het leven dus van dit dier. Dat wil zeggen, de zonen van Aaron, de priesters dus blijkbaar. Hè, die hebben wel een aandeel verder in. Maar het slachten van het dier gebeurde de offeraar zelf. En het punt is gewoon dat dit offer is een beeld van opstanding. Maar opstanding is tegelijkertijd de ontkenning van het oude leven. En vandaar dat de dood er een rol in speelt. Zodra wij namelijk tot geloof komen, dat wil zeggen, wanneer we tot het geloof komen dat wij levend gemaakt zijn met Christus, houdt dat de consequentie in dat wij geacht worden de oude mens voor dood te houden. Dat is principe. Je kunt een opstandingsleven leiden, maar alleen als je het oude voor dood verklaart. Als je het oude voor dood rekent. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, zegt de apostel Paulus. Reken daar dan niet mee. Doe ze weg, leg ze af. Reken er niet mee, dat is het belangrijkste. Zodat het geen rol speelt in je denken met betrekking tot de Heer en zijn verlossingswerk, et cetera. Zoek de dingen die boven, niet die op de aarde zijn. Dat is wat hierin uitgedrukt wordt. Want wat er gebeurt is, dat het offerdier wordt geslacht. Dat is wat de man in kwestie zelf doet. Het is alsof hij zichzelf doodt. Want hij rekent zichzelf immers niet meer. En wat gebeurt er dan met zijn leven? Kortom, wat gebeurt er met zijn bloed? Nou, het wordt overgedragen aan de priesters. En het wordt gesprenkeld rondom op het altaar staan. Rondom op het altaar. Dat wil zeggen over het gehele altaar. En het principe is dus dat het leven van dit offerdier gewijd wordt aan de Heer. In de hand komt van de priester. Dat wil zeggen, wat er ook verder met dat leven gebeurt, dat heeft te maken met een priesterlijke dienst. Maar het blijft verbonden met een altaar. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik zit de laatste tijd in de Tweede Korinthebrief, dus dat ligt me het meest vers in het geheugen. Dus citeer daar maar uit. In die Tweede Korinthebrief leren wij aan de ene kant dat de gelovige is opgewekt met Christus, maar aan de andere kant dat wij dus verdrukkingen lijden in deze wereld, benauwdheid hebben enzovoort, vervolgd worden en dat soort dingen meer. En ontbonden te worden met Christus te zijn, dat is dan zo gek nog niet, hè? Dat afleggen van die oude mensen. En wij weten dat wij een gebouw hebben bij God, zodra het aardse huis deze tabernakels verbroken wordt. En als u die hoofdstukken leest, dan zult u merken dat het ene vers spreekt over opstanding en het andere spreekt over de dood. En dan weer over de opstanding en dan weer over de dood. Het wisselt elkaar af. Beide dingen zijn waar. We hebben de ene kant nieuw leven en de andere kant het oude aardse bestaan. Of zoals de apostel zegt, we hebben deze schat in aarde vaten. Die twee dingen worden tegelijkertijd besproken. De ene kant nieuw en de andere kant oud. We leven aan de ene kant in een lichaam wat oorspronkelijk geplaatst is feitelijk onder het oude verbond en ook deel uitmaakt van de oude schepping. Kortom, het is de oude mens die uit de aarde aards is, maar die mens uit de aarde aards is hol. Daarom klinkt hij ook zo hard zoals bekend, hè? Hij is hol, want hij krijgt inhoud door wedergeboorte, namelijk dan wordt een nieuw leven ingeplant, een schat, een onvergankelijke erfenis enzovoort, in een aardevat. En wat wij verwachten is dus dat ooit dat aardevat een keer breekt en dat dan alleen de schat overblijft. Nou, dat is de bedoeling. Nou, daar gaat het hier ook om. Als er eens in 2 Korinthe 3 en 4 over die schat gesproken wordt, dan gaat het uitdrukkelijk over het feit dat wij dienaren geworden zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Je hebt ze weer naast elkaar. Niet het oude verbond, maar het nieuwe. Niet de dood, maar het leven. Niet de letter, maar de geest. Het oude, de letter dood, het oude verbond dood, maar de geest maakt leven. Nou, hier zitten ze ook naast elkaar. Het dier wordt gedood, maar het leven wordt overgedragen in de hand van de zonen van Aaron, van de priesters. Want voor zover er verder leven is, is het gewijd aan de Heer en vervult het een priesterlijke dienst. En als ik dan toch maar weer uit de Hebreeënbrief citeer, dan staat er dat de bedoeling is dat we goden lofoffer offeren. Lofoffer, het is een woord wat gebruikt wordt in verband met dit offer ook, het woord lofoffer. Maar we goden lofoffer offeren, namelijk staat er, wat is dat? Namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat wil zeggen dat wij dienaren zijn van een nieuw verbond en daarom getuigen spreken van onze Heer. We spreken het woord Gods, namelijk dat woord wat het zaad is der wedergeboorte. Het spreekt over nieuw leven uiteraard. Hè? Maar onze levens, onze opstandingslevens zijn dus gewijd aan de Heer zelf. Staat ter beschikking van Hem en de levens vervullen dus een priesterlijke dienst op alle manier. Want in de eerste plaats zijn het levens die fundamenteel aan God gewijd zijn en dus gericht op God, dat is dat lofoffer. En aan de andere kant kan een priesterlijke taak ook inhouden. Ik zeg, kan een priesterlijke taak ook inhouden een God vertegenwoordigen naar buitenuit. En dat werkt dus in twee verschillende richtingen. Nou, dat is voor ons ook. En vandaar, het bloed wordt gesprenkeld rondom op het altaar, alle kanten. Alle vier de kanten van het altaar. Ik ga er nou maar niet meer op in, want dat heb ik eerder al een keer gedaan. Hè? Maar in alle richting. Hebben we het beginsel weer van op allerlei manieren. Hè? Het is gewijd aan de Heer. Leven is gewijd aan de Heer. En het oude leven, het oude aardse lichaam, wat immers uit de aarde aards is, wordt niet meer geteld. Het is dan ook diezelfde Korinthebrief die zegt dat Gods kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En dat de uitnemendheid deze kracht zijn niet uit ons, maar uit God. Dit is precies dezelfde waarheid. Hè? Die dingen staan naast elkaar. Maar waar het om gaat is de geestelijke dingen. Namelijk het leven wat we ontvangen hebben door de opgewekte Christus. En zo kom ik dan in vers 3. Vers 3 waar staat. Daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer de Heere offeren. Dat wil zeggen het beest wordt gedood, geslacht. Het bloed wordt door de priesters. Want de zonen van Aaron zijn de priesters. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Dat is in de meest letterlijke zin waar natuurlijk. Maar want zonen van Aaron zijn erfgenamen van Aaron. Dat zijn namelijk zij die ook priesters zijn in dezelfde orde als van Aaron uiteraard. Hè? Dus als hier staat de zonen van Aaron de priesters zijn. Dat zijn geen twee dingen, maar dat is precies hetzelfde. De priesters.
Zijn dat ook nog in de tweede priesterambt zien?
Nee. Alleen als er gesproken wordt over Eleazar, de priester, of Eleazar, de hoge priester, of Eleazar, de zoon van Aaron, dan spreekt het heel speciaal over de tweede priester. En Eleazar is uitdrukkelijk een beeld van Melchizedek, de zoon van de eerste. Het is dus de tweede hoge priester. En Eleazar komt voor bij het offer van de rode vaars. Daar speelt weliswaar de hoge priester een rol in, maar dan de zoon van de hoge priester staat uitdrukkelijk Eleazar, de eerstgeborene, officieel althans de eerstgeborene van Aaron. Dus daar spreekt het speciaal over de tweede, maar dat is hier niet het geval. Hier gaat het ook niet over de hoge priesters, hier gaat het over de priesters in het algemeen. Dus vers 3, daar staat, daarna zal hij van de dankoffer een vuuroffer de Heere offeren. Dat wil zeggen, er is een deel van het offer wat op het altaar terechtkomt, wat op het brandofferaltaar verbrand wordt met vuur, en daarna dus een vuuroffer. Namelijk, het vet had het ingewand bedekt, en al het vet het welk aan het ingewand is. En dan vers 4, dan zal hij beide de nieren en het vet het welk daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. En dat is, ik lees het in één adem door, want het is namelijk de beschrijving van dat wat men gewoonlijk noemt de vette delen van het offerdier. De vette delen, zeg maar dan, om het wat kort te houden. En ik heb dat al eens eerder uitgebreid besproken, ik doe het nou heel kort. Want vet is altijd een beeld van zegeningen. We hebben twee soorten vet. Vet kan zijn dierlijk vet. Het natuurlijke vet, dus het dierlijke vet, dat is een beeld van de zegeningen, rijkdom van deze oude wereld. Daarna is er ook plantaardig vet. Denkt u maar aan de olijfolie, waarop al die lampen branden. Dat is ook vet. Maar dat is plantaardig vet. Je hebt nog plantaardmargarine, maar daar zullen we het niet over hebben. Dat is al lang geleden. En bovendien kreeg je daar uitslag van. Even kijken hoe oud u allemaal bent. De mensen me vragen het aan te kijken, waar heeft hij het nou over? Nou,
drama.
Hè?
Drama, dat
is
drama.
Nee, het was, ik zal het je vertellen, het was Planta en toen hebben ze dat ook maar opgegeven. Daar hebben ze een ander merk voor in de plaats gebracht en het heet Brio. Ja, ik weet het heel goed, want in die dagen was ik kruidenier. Nou. U ziet, er is 12 ambachten geweest en 13 ongelukken bij mij. En zoals bekend kun je dan altijd nog even gelist worden, maar dat knippen we natuurlijk eruit, uit het bandje. Hoe kan dat niet meer? Dat was ook jammer dan. Nou goed, vet spreekt over zegeningen in het algemeen. Twee soorten vet spreken over twee soorten zegeningen. Je hebt namelijk het oude aardse, het aardse leven, dus ook het oude verbond enzovoorts. En je hebt het plantaardige vet wat spreekt van het nieuwe leven, want er is namelijk een procedure voor nodig om dat vet te winnen. Een procedure van benauwdheid en verdrukking en van lijden, hè? Laten we zeggen, de olijven die geplukt en geperst en gemalen, of hoe dat allemaal heet, moeten worden. Amandelen worden gemalen, geloof ik, en uitgeperst. Ik weet niet hoe het allemaal zit, maar in ieder geval, dat is een beeld van lijden en sterven enzovoort. En dan komt er ook olie uit, maar dat is vettigheid als beeld van de zegeningen behorend bij een nieuw verbond en bij een nieuwe schepping. Maar vet in het algemeen spreekt over zegeningen. En wat er dan staat is de vet aan het ingewand. Dat spreekt dus over de zegeningen die de mens van nature heeft. De aangeboren zegeningen. Dat wat hij in zich heeft. Zijn natuurlijke kwaliteiten, zal ik dan maar zeggen. Dat kun je beschouwen slaande op de mens in het algemeen. Maar je kunt het ook laten, ook in de eerste plaats van toepassing brengen op de persoon van de Heer Jezus. Zijn aangeboren kwaliteiten. Het heeft ook te maken met de rechten die hij had in verband met een oude schepping. Dat is wat in hem was. Op grond van zijn afkomst, op grond van wie hij is. Hè? Dus inwendig. Dus vet aan het ingewand. En dan krijg je wat genoemd vet aan de nieren. En het is zo dat het woord nier betekent feitelijk volmaaktheid, volkomenheid. Dat wat voltooid is, dat wat vervuld is, dat is een nier. Een volkomenheid. Het uiterste wat er is. Het is het toppunt van zegening wat je maar bedenken kunt. Volmaaktheid. En dan krijgen we de weekdarmen. Daar heb ik al eens eerder van gezegd, dat is een willekeurige vertaling. Er is niemand die enig idee heeft, geloof ik, wat weekdarmen zijn. Wat zijn weekdarmen? Nee, dat weet niemand. Dat is ook een woord wat men speciaal heeft uitgevonden, omdat men niet weet wat het is. Daar heeft men een nieuw woord voor gemaakt. Dat is gewoon zo. Zo, het zal wel iets wezen wat binnenin zit. Maar wat het nou precies is, dat weet men dan niet. Maar het is heel gemakkelijk, want het woord voor weekdarmen betekent gewoon hoop. Toekomstverwachting. Dat is dus gewoon de, via de weg van het Hebreeuws kom je daarachter. Hè? Kijken waar dat woord mee samenhangt. Wat de betekenis is. Dus weekdarmen heeft te maken met hoop. Dus het vet bij de nieren, het vet het welk eraan is. En het vet dus dat aan de weekdarmen is. Dat wil zeggen de zegeningen van de hoop. Oftewel de zegeningen die wij in de toekomst verwachten. Alle toekomstverwachtingen, positieve toekomstverwachtingen van de mens. Dat is wat uitgedrukt wordt in de weekdarmen. En dan krijgen we nog het net over de lever. En het woord lever betekent zoveel als heerlijkheid, verheerlijking. Heeft dus ook te maken met de toekomst, overigens. En dat woord net betekent zoveel als de rest. Dat wat overblijft kan het betekenen. Maar het kan ook vertaald worden met het beste. Het beste blijft over. Kijk, voor iemand die alleen maar verstand heeft van taal en totaal niet van de Bijbel, zijn dit twee totaal verschillende dingen. Je zegt, het kan dit betekenen, het kan ook dat betekenen. Zie maar. Moet je afleiden uit de context. Maar het punt is, als je iets van de Bijbel weet, dan leer je dat de rest altijd het beste is. De rest is het overblijfsel. En dat wat overblijft is het beste, want het overblijfsel is een gelovig overblijfsel. Het overblijfsel is dat wat uiteindelijk behouden wordt. Zie? En daar spreekt dus dat net over, het net over de leven. Verder is het natuurlijk een net, want het net heeft te maken met gevangen nemen, zich toe-eigenen. En het blijft natuurlijk waar dat het overblijfsel Gods eigendom is. Nou, zit er nou niet een boel in één woord, hè? Net. Het is van hem, zijn eigendom. Het is als het ware door hem gevangen genomen. Zoek het woord net maar op in de Bijbel. Zult u zien dat het gaat om een net waarmee men iemand vangt. En het spreekt over het beste en over dat wat overblijft. Het van het overblijfsel wordt gezegd dat indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had. Of de Romeinen die zegt, dit was ook Romeinen trouwens, maar het is aangehaald uit Jesaja, Romeinen 9. Maar Romeinen 11 zegt dat het overblijfsel is naar de verkiezing van zijn genade. Dat wil zeggen, God kiest zich dat overblijfsel. God verkiest het zich uit en maakt het tot zijn eigendom. Het is het overblijfsel, dat wat overblijft, maar het is tegelijkertijd het beste wat overblijft. En dat beste, het overblijfsel, dat wat Gods eigendom is, krijgt dan ook de heerlijkheid. En vandaar dat de uitdrukking net over de lever een heel gewone uitdrukking is. Hè? Het net over de lever is dus dat wat overblijft, dat wat behouden is, dat wat Gods eigendom is en wat met Christus verheerlijkt zal worden. Dus het net over de lever. Dus dan gaan we maar weer verder. Deze dingen, die dus zo samengevat worden als het beste, het vette, de vette delen, die spreken over de zegeningen die de mens heeft, op wat voor wijze dan ook en wanneer dan ook, dat wil zeggen in het verleden, in heden en toekomst, dat alles wordt gewijd aan de Heer, dat wil zeggen het komt op het altaar en het wordt verbrand. Want het oude verbond spreekt van het nieuwe. Dat wat er oorspronkelijk was, het oude wordt verbrand op het altaar, het wordt omgezet in, juist, ingaas, in geest dus. Dat wil zeggen, die oude aardse dingen worden omgezet in nieuwe dingen. Wat voor verwachtingen we ook hebben, wat voor rijkdommen we ook hier op aarde hebben, we ruilen ze in voor geestelijke rijkdommen. In de eerste plaats in verband met de hemel. Want zeker als we dit op de Heer Jezus laten slaan, komt dat het eerst aan de orde. Eerst de hemel, pas daarna de aarde. Dus de volgorde in de Hebreeënbrief uiteraard. Vandaar dat dit altijd geofferd wordt op het altaar. Dat staat er dan ook in vers 5. Namelijk, en de zonen van Aaron zullen dat aansteken op het altaar, op het brandoffer, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. Ja, hout wordt er apart bij vermeld. Dat is een hele goede reden voor, want anders brandt het gewoon niet. En dan kun je vervolgens vragen, en waar is dat hout dan een beeld van? Want er moet ergens een beeld van zijn. En wel, hout spreekt inderdaad over de dood. Want hout, het is de boom eigenlijk, hè? Maar dan de dode boom, de omgehakte, de afgehouwen boom. Dat is het verhaal. En Wel, er zijn associaties genoeg met andere schriftgedeelten die spreken over bomen die afgehouden worden. Ik denk in de eerste plaats natuurlijk uit die van Isaïe, hè? De afgehouwen tronk van Isaïe, die een beeld is van het uitgeroeide huis van David. Maar er kwam toch weer een reisje uit voort, via de opstanding namelijk. En dat was de opgewekte Christus die alsnog op de troon van David zal zitten. Ja, ik weet wel dat men dat vers bij Kerstmis altijd leest en dan de verkeerde conclusies trekt, want we letten niet goed op. Hè? Maar het blijft natuurlijk zo dat de tronk van Isaïe niet was afgehouden op het moment dat de Heer Jezus geboren werd. Integendeel, als dat zo was, kon hij niet geboren worden. Hij werd geboren uit Maria, die het zaad van David was. En hij had tot zijn wettige vader Jozef, die officieel de zonen Davids genoemd werd. Dat wil zeggen, die boom van Isaïe, die stond er nog. Dat was het punt niet. Maar die boom werd afgehouden bij de dood van de Heer Jezus op Golgotha. Daar verdween de erfgenaam. Alleen, hij kwam weer tot leven. Er kwam een reisje voort uit de afgehouden tronk van Isaïe. Dat is de opstanding van Christus. Nieuw leven uit het oude. Het oude was omgehakt, maar het nieuwe komt voor. En waar is het oude gebleven van die boom?
Dat is verbrand.
Ja, heel goed, Meino. Dat is verbrand op het altaar. Ja, inderdaad. Het hout wordt dus inderdaad verbrand op het altaar. En dat is precies wat van de Heer zo dikwijls naar voren gebracht wordt, dat hij de rechten die hij had in deze wereld, op welke wijze dan ook, dat hij die rechten heeft opgegeven, hij is zichzelf vernederd, ontledigd, gehoorzaam geworden zijn tot de dood enzovoorts, hij heeft die rechten afgelegd, hij heeft het opgegeven, hij heeft zichzelf vernietigd of ontledigd, maar daarna heeft hij nieuwe rechten ontvangen. De oude weer terug zou je kunnen zeggen, maar meer dan dat, want daar gaat het om. Als eersteling van een nieuwe schepping. En het oude is volledig weggenomen, maar er is nieuw leven uit die oude tronk voortgekomen. En nou weet hij waarom als hij een boom afzaagt, gewoon bij de grond die grote kans wordt, dat het ding gewoon weer uitschiet. Dat is een beeld van de opstanding. Hoe oud leven nieuw leven voortbrengt. Ik zou er bijna dieper op ingaan natuurlijk. Maar dat zullen we nou maar even niet doen. Dus op het hout. Op het altaar, op het brandoffer zal het aangestoken worden, het welk op het hout zal zijn, dat op het vuur is. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heer. Dat is een lieflijke reuk. En precies dat wordt ook gezegd van het leven van de christen. Leven van de gelovigen. Wat aan de Heer gewijd wordt, dat is voor de Heer tot een lieflijke reuk. Want de lieflijke reuk ontstaat door de omzetting van oude schepping naar nieuwe. Kortom, van stof naar, nou laten we maar zeggen, gas. Van vlees naar geest dus. En dat is letterlijk wat hier gebeurt. Vlees wat omgezet wordt tot gas. Het is een beeld van wedergeboorte. Elk vuur is een beeld van wedergeboorte. Het oude verdwijnt en het nieuwe tot stand komt. Alleen het nieuwe zie je gewoonlijk niet. Het is gasvormig, dat zie je gewoonlijk niet. Maar daarom is het er wel. Dat is een beeld van wedergeboorte. En daar gaat het hier om ook. Opstanding dus. En daarom een lieflijke reuk den Heer. Dat is wat de Heer wel behagelijk is, zullen we dan maar zeggen. Want niet het oude leven, niet de oude schepping kan God dienen. Niet de oude schepping is voor God acceptabel te maken. Maar slechts een nieuwe schepping. De tragiek is dan ook dat veel christenen in de praktijk bezig zijn met het verbeteren van het oude. Hoewel het oude gewoon op het vuur gegooid moet worden. Ook als het in onze ogen zo slecht niet is. Hoe goed het ook is, het moet op het vuur. Niet alleen het slechte, niet alleen onze verprutste levens worden we geacht aan de Heer over te geven, maar ook de levens waar we wel wat van gemaakt hebben. Naar onze begrippen althans, hè. Ook die zijn voor de Heer niks waard. Geef ze maar over in het vuur. Denk maar aan de apostel Paulus. Paulus is nou niet het voorbeeld van een man die wij verwachten in onze evangelisatiesamenkomsten, die van zijn leven een puinhoop gemaakt heeft, zal ik maar zeggen, die alles bij de handen is afgebroken en nu als een ruïne, zal ik maar zeggen, hè, bij de Heer komt en zegt, nou Heer, knap u het maar op. Zo was hij niet. Integendeel, hij had naar de mens alle dingen mee. Hij had ervan gemaakt wat hij ervan kon maken. Naar beste kunnen, naar eer en geweten. En hij zegt, ik heb het schade en drek geacht om Christus te kunnen gewinnen. En om hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar hebben we het verhaal. Opstanding, daar gaat het om. Dat wil zeggen, al het oude wordt geofferd, hoe goed het ook is, hè. Men zegt wel eens, alle hout is geen timmerhout. Ik zal u vertellen, alle hout is ook geen brandhout. En hoe beter het hout is, hoe beter en hoe langer het brandt. En ook naar onze begrippen, goed leven, kun je maar het beste bij de Heer brengen. De Heer heeft er heel lang plezier van dan. Ja, echt waar. En van Paulus heeft hij heel lang plezier van gehad. Dat is beslist zo. Omdat al die dingen die hij van nature mee had, heeft hij opgegeven en gewijd aan de Heer. Dat is het verhaal. En je weet hoe duur brandhout tegenwoordig is. Het is slecht aan te komen, hoor. Ja. Nou, ja, jij weet ervan, hè? Ja.
Ik moet maar even vragen, maar dat is
dat
wel even.
Ja. Nou, ik kom wel eens bij je langs. Zodat er te ritselen valt. We gaan door naar vers 6. Leviticus 3, vers 6, waar staat, indien zijn offerande van kleinvee is. Dat wil zeggen dus een schaap. De Heere tot een dankoffer. Hetzelfde woord dus weer, dus eigenlijk vredeoffer. Engelsen zeggen ook keurig een peace offering. Je hebt het goede woord. Het zijn mannetje of wijfje, dus dat geldt precies hetzelfde. Volkomen zal hij die offeren. En van het kleinvee heb ik al eens naar voren gebracht, dat het een beeld is van de gelovigen in het algemeen, daarom in de eerste plaats en oorspronkelijk van het volk van God Israël, het kleinvee dus. Een volk van schapen met een herder koning. Hè? En daarin heb je natuurlijk ook het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk, binnen zo'n volk. Degene die verantwoordingen dragen, de koningen van Juda zullen we dan maar zeggen, hè? De vorsten, het mannelijke, en de andere kant de onderdanen, het vrouwelijke, enzovoorts. En daar hoort de Heer Jezus ook bij, want de Heer zelf is de vorst van Juda. De koning, de leeuw van David, uit het geslacht van Juda, enzovoorts. En dus mannelijk, maar aan de andere kant zegt hij ook, ik ben gekomen om te dienen. En dat is weer de typisch vrouwelijke taak. Dus in alle gevallen is het op de Heer Jezus weer van toepassing. Ik heb eens iemand horen zeggen, ik vind bij jou altijd maar eentonig die Bijbelstudie. Je hebt het altijd maar over Christus. Ja, het beste compliment wat je krijgen kunt, want de hele Bijbel gaat daarover. Hè? Zolang we aan de Bijbel vasthouden, hebben we het over Christus. En dat is beter dan dat we over onszelf praten. Dus, het is een offerande van kleinvee, is de Heer tot een dankoffer. Het zijn mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren. Indien hij een lam tot zijn offerande offert, zo zal hij het offeren voor het aangezicht des Heren. Zie, voor het aangezicht des Heren. Het is weer net hetzelfde als bij het rund. En hij zal zijn hand op het hoofd zijner offeranden leggen. En hij zal die slachten voor de tent der samenkomst. En de zonen van Aaron zullen het bloed daarvan sprengen op het altaar rondom. Dat is precies hetzelfde als in verband met het rund. Alleen is een klein verschil, dat komt in vers 9 als ik het goed heb. Daar staat, daarna zal hij van dat dankoffer een vuuroffer de Heere offeren. En dan zijn vet, de gehele staart, die hij dicht aan de ruggengraat zal afnemen. En het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is, ook de beide nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarm is en het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. Enzovoort. Dat wil zeggen, de uitdrukking voor dat vuuroffer, voor het deel wat op het altaar gelegd moet worden, is precies gelijk aan die van het rund, alleen het is iets uitgebreider. Er wordt één extra opmerking tussen gedaan, dat is die van halverwege vers 9, het gedeelte, zijn vet, de gehele staart die hij dicht aan de ruggengraat zal afnemen. Dat gedeelte komt er extra bij. En dat geldt alleen maar voor het schaap, want bij de rund komt dat niet voor en bij de geit ook niet, voor zover ik weet. Maar inderdaad, men zegt trouwens ook dat de vette staart van die woestijnschapen, dat beschouwd werd als een lekkernij. Alleen, ja, ik vertrouw dat soort opmerkingen in de boekjes nooit. Hè? Want ik denk altijd, waar hebben die heren theologen dat nou weer vandaan? Hebben ze dat nou echt, weten ze dat nou ergens van of hebben ze dat nou gewoon uit hun duim gezogen? Hè? Bedenken ze dat nou zelf erbij? Ik weet het nooit. Ik heb dan altijd een vraagteken bij. Het staat in mijn aantekening ook met een vraagteken. Dus als u het net zo overneemt met een duidelijk vraagteken, dan kun je altijd nog eens uitzoeken of het echt wel zo is. Ik weet het niet. Maar men doet alsof. En daarom zegt men dat lekkerste deel van dat schaap, dat is dan voor de Heer. Nou ja, dat zal dan wel. Maar daarmee is niet beantwoord waarom dat dan zo is natuurlijk. Hè? Maar de staart is een beeld van de van macht, van kracht. De staart is de uitstekende deel. Het is het verlengde van de ruggengraat. Die wordt er trouwens bij genoemd. Hè? De gehele staart die het dicht aan de ruggengraat zal afnemen. De staart is het verlengde van de ruggengraat. En de ruggengraat, dat is, hoe zeg je dat? Dat is het frame van de mens, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is waar de mens zijn stevigheid aan ontleent. Of waardoor hij zo zwak is, kun je natuurlijk ook zeggen. He? Maar in principe is de rug de kracht van de mens, is het frame waar rondheen de mens gebouwd is. Dus ruggengraat is dus zijn innerlijke kracht, de innerlijke sterkte, maar de staart is het verlengde daarvan en is dus het beeld van de kracht, de macht die de mens naar buiten toe uitoefent. Uitwendige kracht dus. Heeft te maken met zijn invloed op zijn omgeving. Dat is het beeld van de staart. En een vette staart wijst dus op dat het een zegenrijke zaak is. Dat iemand zoveel invloed kan laten gelden enzovoort. Hè? Dat is het. En waarom wordt dat nou speciaal vermeld bij het schaap, bij het klein vee? Wel omdat het klein vee een beeld is van de gelovigen en speciaal dus ook van Israël. En het is duidelijk dat de gelovigen met Christus zullen regeren. Ze hebben dus een grote invloed, of zullen die krijgen, het is maar hoe je dat zegt. Maar het is iets wat aan de Heer speciaal gewijd wordt. Dat wil zeggen, voor zover wij kracht hebben van nature, wordt het opgeofferd aan de Heer. En dan krijgen we een andere geestelijke kracht voor terug. Dat is wat ik zojuist al citeerde uit 2 Korinthe 4, opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Let wel, uit. Het gaat om een uitwendige kracht, een kracht naar buiten uit, een invloed naar buiten uit. En dat is gaat dus om een invloed die uitgaat van de gelovigen en daarom van de gemeente en in verband met de aarde, speciaal van Israël, want hoe dan ook dat Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van Christus, of hoe het maar heet, is een Israëlitisch wereldrijk. Een wereldrijk geregeerd door deze gelovigen die voorgesteld worden door deze schapen. Dus vandaar deze extra vermelding van de gehele staart die het dicht aan de ruggengraat zal afnemen. Dat wil zeggen, de staart de hele lengte. Niet een stukje, maar zo lang mogelijk. Hè? Al wat maar naar buiten uit kracht is, wordt aan de Heer gewijd. En dat samen met al die andere vette delen, zoals die ook al genoemd werden in verband met het rund. De beide nieren en het vet en de weekdarmen en het net over de lever enzovoorts. En dan staat er in vers 11, en de priester zal dat aansteken op het altaar, het is een spijs des vuuroffers den Heren, het wordt dus verbrand op het altaar, en dat is het dan, zo eindigt het precies eender als die van het rund, is alleen een merkwaardige omissie, dat wil zeggen, er is iets weggelaten, er staat niet bij tot een lieflijke reuk de Heren. Ik zou niet weten waarom dat er niet bij staat, heb ik niet kunnen vinden, maar het is hier wel weggelaten. Het werd genoemd bij het rund, het wordt ook genoemd bij de geit straks, in vers 16, maar hier in verband met het schaap wordt het weggelaten om een reden die mij niet duidelijk is, weet ik niet. Als iemand een idee heeft, ja, hou ik me aan bijvoorbeeld, zo zit dat. Ja. Ja. Dat het dus uitdrukkelijk een schaap is, want klein vee zou eventueel een geit of een geitenbok kunnen zijn.
Ja, maar ik bedoel, in de 6 staat gewoon, het kan een mannetje of een meisje zijn. In de 7 staat van alles, maar ook een lam zijn, dus een jong. Dus
ja. Nee, maar het woord lam is normaal voor een, inderdaad een jong dier, ja. Dus iets van jongs af aan of zo is het dan, hè. Ja, waarom, weet ik niet. Duidt er waarschijnlijk op de oorsprong van van Israël. Want het blijft natuurlijk zo dat de volkeren van huis uit bepaald vreemd zijn voor God, terwijl Israël per definitie een oorsprong heeft in verband met God. Is de immer speciaal door de Heer verwekt enzovoorts. Abraham was eerst een gelovige en toen werd hij pas geroepen. Dus het heeft een speciale gelovige oorsprong. En ik denk dat het daar dan op wijst, maar anders zou ik het ook verder niet weten. Maar een lam zegt dus niks over mannelijk of vrouwelijk. Hè? Een lam, dat kan inderdaad zijn een mannetje zowel als een vrouwtje. Denk maar aan het paaslam. Dat is een mannetje. Ja, dat was wel degelijk een mannetje. Hoewel wij lam hoofdzakelijk associëren met vrouwelijk. Maar het was wel degelijk een mannetje. En het kon zelfs gebruikt worden voor een geitenbok. Want het paaslam kon wel degelijk een geitenbok zijn. In het Nederlands lukt dat niet. Want wij noemen dat niet een lam, geloof ik, van een geit. Ja? Als het goed is wel. Ja, dan is het lang niet altijd goed, zullen we maar zeggen. Goed, maar in vers 12 gaat het dan over een geit. Indien dus een offerande een geit is, zo zal hij die offeren voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen dezelfde uitdrukkingen. Alleen nu gaat het alleen over het vrouwelijke. Wel, het is niet eenvoudig om daar een verklaring van te geven. Ik heb eerder al gezegd dat de kleinvee bestaat uit schapen aan de ene kant en bokken. En een geit is een bok, hè? Een geit is een vrouwelijke bok. En een bok kan een geit zijn, zo zit het. Dus in Nederland ligt dat vreselijk moeilijk, hè? Dat kun je niet uit elkaar houden. Maar je hebt geitenbokken, waarvan we de mannetjes een bok noemen en waarvan we de vrouwtjes geiten noemen. Maar dat is niet helemaal precies onderscheiden. Moet je altijd uitleggen. Maar hier gaat het om een vrouwtje. Dat blijkt niet uit het feit dat er geit staat, maar dat blijkt uit dat er staat en hij zal zijn hand op haar hoofd leggen in vers 13. Het is een vrouwelijk dier. Maar je hebt schapen en je hebt geiten. Je hebt twee soorten klein vee. En het klein vee onderscheidt zich van het groot vee doordat het in principe volgzaam is. Groot vee moet opgejaagd worden en het klein vee moet, dan moet je vooruit lopen. De schapen, het klein vee moet de stem van de herder volgen. Hè? Maar er is ook een verschil tussen schapen en geiten of bokken, schapen en bokken. En dat komt aan de orde in Matteüs 25 bijvoorbeeld, waar de schapen van de bokken gescheiden worden. En dat loopt niet best af voor de bokken. Zo zit dat. En dat komt omdat die bokken, die geitenbokken dus, een beeld zijn van sterkte, van kracht. Dat betekent het woord ook, het woord wat er hiervoor gebruikt wordt. En het punt is dat wanneer gesproken wordt over het koninkrijk van Christus, dan kun je daar wel in. En degenen die er binnen gaan zijn, worden uitgebeeld door het klein vee, maar niet in eigen kracht. En vandaar die scheiding die er is tussen schapen en bokken. En na de wederkomst van Christus zal hij dan ook de schapen van de bokken scheiden. Dat wil zeggen, hij komt op aarde, dat is helemaal zijn koninkrijk, maar al wat daarin is, wordt uitgesplitst tussen schapen en bokken. Dat wil zeggen, de bokken worden aan de linkerhand gezet en ze worden verwijderd. Want hoe dan ook, iemand die van zichzelf sterk is, die op zijn eigen kracht vertrouwt en dat soort dingen meer, die gaat het koninkrijk niet binnen. Zo zit dat gewoon. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En wanneer we van onszelf niet zwak zijn, dan wordt Gods kracht niet in ons volbracht. En in verband met de gemeente is dat niet zo'n geweldig belangrijk punt. Maar in verband met het koninkrijk hier op aarde is dat een heel belangrijk punt. Daar gaat het maar om. Daar is het inderdaad iets van alles of niets. Dat wil zeggen, die geit of die geitenbok die spreekt dus van de eigen kracht van het dier. En het merkwaardig is dat daarbij dus geen geit meer, geen bok geofferd wordt, maar alleen een vrouwtje. Want het mannelijke, dat spreekt over de eigen kracht. Wel, dat wordt niet aan de Heer gewijd. Het gaat niet om eigen kracht, het gaat om de zwakheid van het dier en vandaar het vrouwelijke, waarin de kracht van het mannelijke vervuld wordt. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Hij zal zijn hand, vers 13, hij zal zijn hand op haar hoofd leggen en hij zal haar slachten voor de tent der samenkomst. De zonen van Aaron zullen haar bloed op het altaar sprengen rondom, dus op precies dezelfde wijze. En dan staat er vers 14, dan zal hij daarvan zijn offeranden offeren, Een vuuroffer den Heere, het vet bedekkende het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is. Mitsgades de beide nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is en het net over de leven met de nieren zal hij afnemen. Kortom, het is precies hetzelfde als bij het rund en bij het schaap, alleen wordt nu inderdaad staat ook niet meer genoemd. Hè? De priester zal die aansteken op het altaar, het is een spijs des vuuroffers tot een lieflijke reuk. Hier staat het weer wel bij, het is een lieflijke reuk voor de Heer. En dan een slotopmerking, alle vet zal des Heeren zijn. Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Geen vet noch bloed zult gij eten. Dat wil zeggen, vet en bloed is niet voor de mens, maar vet en bloed, dat is voor de Heer. Het bloed wordt gesprenkeld rondom het altaar en het vet wordt verbrand op het altaar. Dat is het. Dus dat waren de drie verschillende vormen van dit offer. En even kijken wat voor verschil er was. Het was alleen die kwestie van die vette staarten. Dat is een beetje het enige verschil van deze offers. En we moeten alleen nog nu verder naar Leviticus 7. Waar nog het een en ander over dit dankoffer gezegd wordt. Daar staat namelijk in vers 11. Dit is nu de wet des dankoffers dat men de Heere offeren zal. En dan staat er, vers 12, indien hij dat tot een lofoffer offert, zo zal hij nevens het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken offeren, en zullen die koeken met olie gemengd van geroost meelbloem zijn. Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedees een brood offeren met het lofoffer zijns dankoffers. En een daarvan uit de ganse offerande zal hij de Heere ten hefoffer offeren. Het zal voor de priester zijn die het bloed des dankoffers sprengt. Maar het vlees van het lofoffer, zijns dankoffers, zal op de dag van deszelfs offerande gegeten worden. Daarvan zal men niet tot de morgen overlaten. Dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over wat met het vlees van dit offerdier gebeuren moet. En dan is het heel eenvoudig, dat wordt gegeten. Nou, en dan heb je een goede reden om af en toe eens een dankoffer te brengen. Ja, wijden aan de Heer, maar je eet er zelf van mee. Dat is het. En er wordt uiteraard gezamenlijk gegeten, want er wordt een maaltijd van bereid. Hè? En dat is een van de wezenlijke kenmerken van vrede. In vers 11 wordt weer het dankoffer genoemd, namelijk het vredeoffer. Maar vrede is op een of andere wijze de uitdrukking van gemeenschap. Een scheiding die er was, is teniet gedaan. Dat wil zeggen, weer opnieuw gemeenschap en dus leven, vrede, tot stand gekomen. En een van de uitdrukkingen van gemeenschap is inderdaad de gemeenschappelijke maaltijd. Dan weet ik wel, we zijn aan het behandelen van de maaltijd nog niet toe. Want dat is in de praktijk het spijsoffer. Dat is nog één hoger. Maar het principe van het spijsoffer komt hier al tot uitdrukking, in beginsel. Want dit offer wordt gegeten samen met koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken. Dat wil zeggen, het wordt verwerkt tot de maaltijd en het wordt gezamenlijk gegeten.
De reden voor het geval wat het altijd overdraaid is, Leviticus 6 en Leviticus 7.
De moeilijkheid van die volgorde, die kan ik niet verklaren. Het blijft een probleem dat die vijf offers in hun logische volgorde in vijf hoofdstukken behandeld worden. Maar dat de algemene beschouwingen over de verschillende offers apart vermeld worden in hoofdstuk 7. Een stuk van hoofdstuk 6 is geloof ik ook nog, is niet zo. En hoofdstuk 7 in een andere volgorde. Niet in een omgekeerde volgorde, maar in een andere volgorde. En dat is tot vandaag al een dag een raadsel voor me, ik weet het niet. Het enige, ik kan wel wat denken natuurlijk, maar daar hebt u ook niks aan. Het is zo dat er is een breuk in de beschrijving van elk offer. Ja, u hebt het gemerkt, we lezen een hoofdstuk en dan moeten we een paar hoofdstukken overslaan, dan krijgen we nog een stukje. Dat wil zeggen, er komt nog wat na. En het enige wat ik daarvan kan bedenken is dat, aangezien het spreekt over het nieuwe verbond, zijn offers van het oude verbond die immers spreken van het nieuwe verbond, kun je de conclusie trekken dat dus het nieuwe verbond op een of andere wijze een onderbreking kent. Dat er een breuk zit in de historie daarvan. En dat is natuurlijk zo, omdat het nieuwe verbond in principe begonnen is. Maar toch, in verband met Israël althans, uitgesteld is. Dat wil zeggen, het is uitgesteld tot hun bekering. Maar fundamenteel is de werking daarvan al begonnen. Het is daarom ook het gaat om een onderbreking, ook in de heilshistorie, zeker in verband met Israël. We leven in die onderbreking. Zie? En dat is het enige wat ik eruit op kan maken, namelijk dat het dus blijkbaar typologische betekenis heeft, want ik zie geen enkel bezwaar, dat de mens geredeneerd, om die stukken uit hoofdstuk 6 en 7 eruit te knippen en te plakken onder de hoofdstukken 1 tot en met 5. Waarom niet? Want daar hoort het thuis. Hoort er gewoon achter te staan. Want na hoofdstuk 3 hadden wij nou de vraag, maar wat moet er nou gebeuren met het vlees van die dankoffers? Wat doe je daar dan mee? Nou, dat vertelt hoofdstuk 7 pas. Dus er zit een onderbreking in het hele verhaal. Maar daarmee is natuurlijk niet verklaard waarom bovendien de volgorde van die offers in hoofdstuk 6 en 7 veranderd is. Ik weet het niet. Dus er blijft altijd wat te studeren over, dat merkt u wel, hè? Dus vers 11, de wet des dankoffers. Dat wil zeggen, hier krijgen we de instelling over hoe het nou precies moet. In hoofdstuk 3 lazen we alleen over dat wat voor de Heer bestemd is, hoe dat geregeld moet worden. En hier wordt geregeld hoe het met de rest is, namelijk wat achterblijft. En dan staat er, indien hij dat tot een lofoffer offert. En ja, ik kan het ook niet helpen mensen, maar het dankoffer uit vers 11 is eigenlijk het vredeoffer. Want dat is het woord wat er staat. En wat nou in vers 12 vertaald is met lofoffer, dat is eigenlijk dankoffer. Als ik het er lang over ga praten, wordt het alleen maar ingewikkelder. Dat beter niet doen. Kijk eens aan. Ja, dat is het ook. Dus vers 11 spreekt over het dankoffer, maar dat moet feitelijk zijn vredeoffer. En vers 12 spreekt over lofoffer en dat moet eigenlijk zijn dankoffer. Maar u weet dat wij in het Nederlands gewoon geen verschil maken tussen lof en dank. Ja, zitten mensen wel eens moeilijk te kijken als ik het heb over een handiadis in de schrift. Maar die zou onze oude geestelijke liederen eens moeten nakijken hoe vaak het daar voorkomt. Lof en dank. Prijs en aanbidding. Allemaal dezelfde dingen. Het zijn twee woorden voor één en hetzelfde. Lof is dank namelijk. En zo ook hier. Het is vertaald met lofoffer. Maar om het maar goed te verklaren zeg ik ermee. Het is dankoffer. Het is niet zozeer een slechte vertaling in dit geval. Vers 12. Maar ik vul het maar even aan. Indien het dat tot dank doet. U ziet dat offer schuin gedrukt is. Er staat gewoon het woord voor dank. Indien het dat uit dankbaarheid doet. Ja, nou wordt die mooi hè. Want u kent de term uit dankbaarheid toch wel? Nee? Gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Hè? Maar er zijn mensen die worden van de wet verlost en gaan dan vervolgens uit dankbaarheid de wet houden. Hetgeen ik niet begrijp hoor. Sorry. Maar als je dan uit dank wat wil offeren, wel, dat is er wel. Dat is het leven wat je van de Heer ontvangen hebt. Dat kun je de Heer wijden. Uit dank. Dat is een lieflijke reuk den Heren. Maar het gaat over nieuw leven uiteraard. Leven tot eer van God. Dus dat kan. Indien hij dat tot een dank, of tot dank offert. U weet waarschijnlijk dat het woord een in de grondtalen van de Bijbel niet voorkomt. Dus je kunt gewoon lezen, indien hij dat tot dank offert. Zo zal hij nevens die dankbaarheid, nevens dat dankoffer, ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken offeren. Dat wil zeggen, indien het het offer brengt, dat offer uit dankbaarheid, dat vredeoffer zal ik maar zeggen, dan moet hij daarnaast ook meebrengen, offeren, ongezuurde koeken met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken. Ja, het lijkt vreselijk op elkaar natuurlijk. En ik denk dat ik de huisvrouw in verlegenheid breng als je zou vragen wat het verschil is tussen een koek en een vla. Ja,
de vla is dunner.
Is dat zo?
Ja.
Wil je huisvrouw?
Nee.
Oh, jij komt ook niet in verlegenheid, merk ik. Ja. Kijk, u begrijpt natuurlijk wel dat het gewoon gaat om de woorden die daar in het Hebreeuws gebruikt worden en hun betekenis. Hun gevoelswaarde, hè? De associaties die behoren bij deze woorden. Maar laat ik vooraf beginnen. In de eerste plaats gaat het over het ongezuurde. In alle gevallen is het ongezuurd. Dat is heel gemakkelijk, want het gezuurde is een beeld van de oude schepping, het oude mens, het oude verbond en noem maar op. En het ongezuurde is een beeld van het nieuwe. En dan ben ik weer terug bij het avondmaal, bij brood en beker. Inderdaad, dat hoort ongezuurd brood te zijn, want het is een beeld van het nieuwe, volmaakte lichaam van Christus onder het nieuwe verbond. Dat is nou eenmaal niet anders, dat zegt de Korinthebrief ook, want gij zijt ongezuurd. Ja, en de brood dat we eten, is het niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Deel hebben aan dat ene lichaam. Dat is niet gezuurd, want dat is een beeld van de zonde, maar dat is ongezuurd, omdat het volmaakt is. Zuivert dan de oude zuurdesem uit, want ons paaslam is voor ons geslacht. Ja, na het slachten van het paaslam volgde het feest. Niet, het was al feest, nee. Na het slachten en eten van het paaslam volgde de andere dag pas, op de 15e Nisan, het feest van de ongezuurde broden. Want met het paaslam, met het verdwijnen van het paaslam, verdween feitelijk al het gezuurde. En wat overbleef, was het ongezuurde, dezelfde tafel, ik heb het vanmorgen al gezegd, een beeld van opstanding. En daar gaat het hier dus ook om. Vandaar ongezuurde koeken en ongezuurde vladen. In beide gevallen komt er olie aan te pas. En olie is eveneens een beeld van opstanding. Ik heb het al gezegd, want olie is vettigheid, maar dan wel plantaardig. Het wordt tot stand gebracht. Het moet gewonnen worden. Het is niet zomaar voorhanden. Het moet bereid worden. En in sommige gevallen moest het zelfs op zeer speciale wijze bereid worden. En er staan zelfs recepten voor bepaalde soorten olie in de Bijbel. Want die olie is een beeld van opstanding. Daar gaat het om, eeuwig leven. De olijfboom, ik heb het nooit geweten tot iemand me er een keer op wees in verband met de Bijbelstudie. Die zei, olijfbomen die gaan nooit dood. Nou, ze gaan wel eens dood, dat is waar. Maar anders wordt het zo ingewikkeld te vertellen. Ingewikkeld is het namelijk zo dat een olijfboom heeft een volmaakt regeneratief vermogen. Dat wil zeggen dat voor elke afgestorven cel een nieuwe cel in de plaats komt. Dat wil zeggen, er zit leven in, het ontwikkelt zich enzovoorts. Maar een olijfboom is van nature niet sterfelijk. Alle dingen in de natuur, voor zover ik weet, misschien zijn er nog enkele uitzonderingen hoor, maar alle dingen in de natuur zijn van nature sterfelijk, ze vergaan, behalve de olijfboom. Het is ook bekend dat je vandaag de dag in Palestina olijfbomen kunt zien staan, die er al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Ze sterven niet, ze zijn een beeld van eeuwig leven. Ik weet wel, ze verdwijnen soms wel, ze sterven soms ook wel, maar dat is alleen in geval van besmetting. Dan moet het gaan om een ziekte. Dat wil zeggen, een parasiet die van buitenaf erin komt. Wanneer we praten over de boom aan zich, om het schepsel, zal ik maar zeggen, dan is het zo dat het in principe van zichzelf onsterfelijk is. Kan het leven ontnomen worden, maar dat is een ander verhaal. Je kunt hem omhakken ook trouwens, hè? Ja. Dus je kunt hem met geweld ter dood brengen, je kunt hem vermoorden dus. En dat is wat er ook in de praktijk wel gebeurt. Maar van zichzelf hebben ze eeuwig leven. Olijfboom, er is nog veel meer van te vertellen, maar het wil allemaal zo gauw niet te binnen schieten. He? Ja, dan moeten we maar een bandje verkopen, he? Van de typologie in de natuur, daar staat het geloof ik allemaal op. Als ik het wel heb. Maar goed, die vrucht van de olijfboom, die wordt uitgeperst en dan komt daar de olie uit, een beeld van het nieuwe leven. Olijfolie wordt dan ook gebruikt om licht te geven, zo goed als het nieuwe leven licht is. Het is immers het leven van de geest zelf, dat is licht. Zie, geeft licht, het geeft warmte, kortom, het geeft leven, geeft ook genezing, enzovoorts, hè. Je kunt er zo'n beetje alles mee doen wat je maar bedenken kunt. Dat is olijfolie. En dan komt er dat een beeld is van nieuw leven. Maar hier wordt gesproken over ongezuurde koeken in de eerste plaats. En dan moet ik even netjes op een briefje kijken. Want het woord voor koek, dat is heel eigenaardig, maar het woord voor koek is gala. Er zijn mensen die het opschrijven, dus ik zal het even spellen. Dat is met een get, lamet en een he. Het is overigens verwant aan het woord voor vet. Dat is een get, een lamet en een beet, geloof ik, als ik het wel heb. Gelef. Maar dit is gala. En het woord wordt gewoonlijk vertaald, wordt echt gewoon letterlijk vertaald met ziek zijn, krank zijn dus, in de Statenvertaling. Maar het wordt gewoonlijk vertaald met ziek zijn, krank zijn, maar ook met barensweeën hebben. Zijnde in pijn om te baren. Dat is het woord zo ongeveer. Het is dus een ziek zijn, krank zijn, maar in verband speciaal met barensweeën hebben, namelijk in verband met de voortbrenging van wat nieuws. En daar hebben we het, hè. Ongezuurd brood, ongezuurde koek, met olie gemengd, olie zit erdoor, is een volstrekt beeld van de nieuwe mens, van de opstanding. Ongezuurd, het oude is weg. En dat ziek zijn of barensweeën hebben, dat slaat dan inderdaad op het leven van de wedergeboren mens. Want, zegt de apostel Paulus, ook wij zelf zuchten in onszelf. Ja, in Romeinen 8 zegt hij eerst dat de hele schepping in barensnood is, tot nu toe. En wacht op de openbaring van de Zonen Gods. Maar, zegt hij, dat geldt voor onszelf ook, want wij zelf hebben ook in ons nieuw leven. En we wachten ook op diezelfde openbaring van dat wat in ons is nu. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten de hyotesos, de aanstelling tot zonen. Dus nieuw leven in hem verwekt. En op den duur moet dat leven eruit komen. Maar door die zwangerschap, die geestelijke zwangerschap, lijden wij ook. Oké, geestelijk, inderdaad, daar gaat het om. Maar hetzelfde schriftgedeelte in Romeinen 8 begint met, want ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is het verhaal. En dat lijden van de tegenwoordigheid is per definitie het lijden van de zwangerschap, het lijden van het barensweeën, zal ik dan maar zeggen. Dus dit woord koek. En vandaar dat van de gelovigen gezegd wordt, gij zijt ongezuurd. Koek of brood. Deel van het lichaam van Christus, gelijk gij ongezuurd zijt. Hè? En wanneer we delen aan dat brood, hebben we deel aan één brood. Namelijk het lichaam van Christus, oftewel de gemeente. Maar tegelijkertijd drukt datzelfde begrip uit dat een nieuw leven uit tot stand zal komen. Want het blijkt ook dat van die brood wordt gezegd, het is met olie gemengd. Olie zit erdoor. Olie is namelijk in zichzelf dat nieuwe leven. En zo goed als in een oud lichaam oud leven zit, zo zit een nieuw lichaam nieuw leven. In het oude lichaam zit oud bloed. En in dat nieuwe lichaam, wat door het brood wordt uitgebeeld, zit nieuw bloed. Uitgebeeld door de, dat is hem, door de wijn, dat is het, hè? Ja, wat het bloed is voor het oude lichaam, is de wijn voor het brood. Hoort bij elkaar. Het een is het leven van het andere. In sommige gevallen wordt bij de instelling van het zogenaamde avondmaal ook eerst gesproken over de wijn, dan over het brood en dan weer over de wijn. Eerst nieuw leven, dan nieuw lichaam. En dus ook in de praktijk nieuw leven wat zich verder ontwikkelt. En precies zo wordt het ook toegepast. Dat is dan niet meer 1 Korinthe 11, maar 1 Korinthe 12. Waar gezegd wordt, we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En wij zijn alle gedrenkt tot één geest. Dat is het. De geest is het nieuwe leven, dat is er eerst. Daarna komt dat lichaam tot stand. Door één geest zijn we tot één lichaam gedoopt. En vervolgens, als lichaam, hebben we deel aan diezelfde geest. Dus eerst geest, dan lichaam, dan geest. Oftewel, eerst wijn, dan brood, dan wijn. In sommige evangelie vind je ook die volgorde. Eerst wijn, dan brood, dan weer wijn. Dat is de volgorde. Dus die koeken hebben te maken met het lijden van de gelovige mens vanwege zijn zwangerschap, vanwege het nieuwe leven wat voortgebracht zal worden. Nou, en dat nieuwe leven is vermengd met olie, want dat is feitelijk het beginsel daarvan, hè? Dat is de geest dus, het nieuwe leven in ons. En dan staat er vervolgens ongezuurde vladen, want men heeft het toen maar anders vertaald, hoewel de vertalers zelf ook niet weten wat het verschil is. Dat kun je wel zien zodra je een paar commentaren erop naslaat. Ik moet eerlijk zeggen dat het al knap is als je een commentaar kunt vinden op deze schriftgedeelten. Want gewoonlijk worden ze helemaal niet becommentarieerd. Niemand doet dat. In de eerste plaats omdat men niet gelooft dat het commentaar behoeft. Men ziet er helemaal geen betekenis in. Ja. En verder in de tweede plaats natuurlijk omdat je het ook aan niemand kunt verkopen. Dus waarom zou je ermee bezighouden? Hè? Zo ligt het ongeveer. Het is heel moeilijk. Maar uit de commentaren blijkt wel dat men er toch weinig idee van heeft. Maar hoe dan ook, dit woord fly is afgeleid van, nou laat ik het anders zeggen, is verwant met het woord voor uitspansel uit Genesis 1. Dit woord fly wordt vertaald, is het Hebreeuwse woord rakik. Rakik. Ja, ik weet het ook niet, ze praten daar misschien een beetje met een Twents accent, maar rakik. Is het met een resh, een kof, een jot en weer een resh. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Een resh, een kof, een jot en weer een kof. Rakik. En dat komt van rak, dat is de wortel van het woord. En dat wordt vertaald met, het is het normale woord voor slechts, enkel, alleen maar. Het is een beperking, het drukt een bepaalde beperking uit. Slechts. Zie je, dat niet alleen maar dit. Zie je, een klein beetje maar. En het andere hoort er allemaal niet bij. En dan van diezelfde wortel wordt afgeleid het woord rakia. En dat wordt dan vertaald met uitspansel. En dat heeft dus dezelfde betekenis. Want het uitspansel zegt dit hoort er wel bij en dat niet. Het drukt de wateren opzij. Hij zegt daar horen die wateren en die hemelen hier in het midden. Dat hoort er niet, dat is wat anders. Zie, het uitspansel drukt die wateren weg. Het uitspansel maakt scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en die boven het uitspansel zijn. Het moet eigenlijk een beetje zo gaan staan, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het beginsel van dat uitspannen. Het wegdrukken naar buiten. En dan kom ik bij wat in sommige verklaringen inderdaad vermeld wordt. Die zeggen namelijk dat dit woord voor fly betekent dat er een gat in zit. Dat het doorstoken is. En dan zegt men net een beetje te veel. Dat is al de toepassing namelijk. Die zeggen het is doorboord. En dan passen ze toe dus op. Op de kruisiging. En dat is nou net weer verkeerd natuurlijk. Want dit gaat over opstanding. Maar het betekent ook niet doorboord. Het betekent zoveel als een uitspanning. Een uitspansel. Kortom een leegte. De dingen zijn opzij gedrukt. Dingen die er eerst waren, zijn nu naar de kant gedrukt. Ze zijn er nog wel, maar ze spelen niet zo'n rol meer. Dat is in Genesis 1 zo bij het uitspansel. De wateren, eerst was het allemaal water. De hele schepping, hemel en aarde, waren vergaan door water. En dan wordt er gezegd dat er een uitspansel was in het midden der wateren. Dat wil zeggen, de wateren worden hun grenzen gesteld. Het uitspansel bepaalt de grens van het water. Het is het beeld, dus een leegte. En daarom is dit ook dit woord fly, dus ook een beeld van wedergeboorte, waarbij bepaalde dingen zijn weggedrukt. Men zegt dan ook dat dit soort koeken waren met een gat in het midden. Ik heb altijd afgevraagd waar het idee vandaan komt om koeken dus als broden te maken met een gat in het midden. Tulbanden enzovoorts. Ik weet het niet, maar het schijnt een heel oud gebruik te zijn. Maar het beeld is van dat bepaalde dingen zijn weggedrukt, wat in het midden, wat zit er in het midden? Ja, niks is niet goed. Er was ook een uitspansel. En hoe heette het uitspansel? God noemde het uitspansel hemel. Ja, het is wel. Wat met heeft te maken met geestelijke dingen. En het gat in de midden van de fly. Die fly is dus kennelijk een ding met een gat in het midden. Dus waarom zou het anders zo heten? Hè? Maar dat gat in het midden is de uitbeelding van het geestelijke. Dat geeft inhoud. De onzienlijke dingen geeft inhoud aan dit ongezuurde. Nou, laten we nou maar zeggen brood. Want het is een soort ongezuurd brood, maar dan wel met een gat in het midden. Want in het centrum, net als bij dit uitspansel en de hemel, dus in het centrum bevinden zich die geestelijke dingen. In het centrum bevindt zich, ja, de wereld zou zeggen niks, maar die kunnen ook niet kijken. Die zijn trouwens toch blind geboren, dus dat zegt niet zoveel. Hè? Maar in het midden, centraal, bevindt zich Christus. Hij staat centraal. Hij is degene die inhoud geeft aan dat nieuwe leven. Kortom, het gaat om de geestelijke dingen. En wat staat er dan? Er staat dat deze ongezuurde vlaai met olie is bestreken. Het zit er niet doorheen, maar het is er overheen. Het is er opgestreken. Het is als het ware overheen gegoten. Kortom, wat je zou moeten zeggen is dat deze vlaai gezalfd is. Gezalfd met olie. Nou ja, goed, bestreken met olie, maar het is precies hetzelfde. Het is gezalfd met olie. Dus dat is een uitbeelding van in de eerste plaats de gezalfde, of in het Grieks de Christus, de opgewekte, bij wie God centraal staat, waarbij het ging om de onzienlijke dingen. Ja, hij heeft wel een lichaam, maar het gaat in de eerste plaats om de onzienlijke dingen, dat staat centraal, en daarom is hij gezalfd. En datzelfde principe geldt voor degenen die in Christus zijn, die met hem verbonden zijn, die mede-erfgenamen zijn met Christus. Zij heten christenen, hetgeen betekent zoveel als mede-gezalfden. Daarom hebben wij de zalving van de Heilige Geest later. Ook bestreken met olie. En in Psalm staat het, we zingen het wel eens, hè? Gij zalft mijn hoofd met olie. Ja, weten we veel wat dat betekent, hè? Maar nou weet u dat, hè? Dat betekent dat u gezalfd bent met Christus. Zoals het eens gebeurde met Saul, maar wat nog belangrijker is, zoals het gebeurde met David, gezalfd. En zoals het eens gebeurde met een steen in Bethel die gezalfd werd, uiteraard nadat hij eerst rechtop gezet werd, want het gaat natuurlijk om de opgewekte, de opgestane, maar de opstandige, de rechtopstaande steen werd gezalfd, omdat hij een beeld is van Christus. En dat is met deze vlaai ook het geval. Hij is dus niet een beeld van de gekruisigde, maar hij is een beeld van de opgewekte, waarbij het in de eerste plaats gaat om de geestelijke dingen. En vandaar dit woord vlaai, namelijk het suggereert het gat in het midden. Tot zover, want het is inmiddels weer tijd voor een pauze.